Vanaf 1 juli moeten alle reizen van medewerkers gerapporteerd worden. Gelukkig maakt Shuttle die CO2-rapportage eenvoudig. Shuttle geeft medewerkers toegang tot alle vormen van vervoer en maakt automatisch een rapportage. Shuttle maakt mobiliteit voor iedereen leuker. Ga naar shuttel.nl.
Heb je een kater of viel ze van mij?
Ik heb lekker door de stad gelopen, maar ik heb niet gedronken. Ik heb gewoon lekker door het zonnetje en langs de vrijmarkt. En ik werd er wel heel gelukkig van om iedereen zo vrolijk te zien. En alle culturen, rangen, standen, jong, oud, noem het maar op. We stonden ook met elkaar echt een barbecue op de straat en troep te verkopen. En ja. Ik vond het heerlijk. Ik vond het leuk om te zien.
Ik vind het bij mij in de buurt vind ik het leuk. Want daar is het dat
moeilijk.
Zijn kinderen, gemoedelijk. Oh, ja. Maar dit is de binnenstad, dat is me iets te veel van het goede. Daar zit de rest van Nederland.
Weet je wat ik nog wel wil zeggen? Ik zo flauw vond. Willem-Alexander, die is gewoon jarig. Die was natuurlijk echt jarig gisteren. En dan valt heel Nederland wel eroverheen. Dan gaan ze op dat moment praten over die populariteitscijfers. En dat vond ik wel een beetje... Kijk, ik ben echt heel kritisch op Koningshuis. Ik weet niet of we dat allemaal nog moeten hebben anno nu. Ik ben er ook niet zo fan van. Maar dan denk ik, dus loopt die man daar over die markt in Maastricht. En dan ga je hem dan daar vragen wat hij ervan vindt dat zijn populariteit gezakt is. Dat vind ik van zo'n kleingeestigheid. Ja, ik schaamde me een beetje.
Ik moet eerlijk bekennen dat ik hetzelfde had. En ik weet niet of ik het de vraag irritanter vond. Want het was een Ampedio-onderzoek van 4 dagen geleden. Hè? Dus het is echt eigenlijk oud nieuws.
Ja.
Of dat ik het antwoord stommer vond. Van ja, ik moet dit toch tegen kunnen, want anders dan word ik een Poetin.
Dat is ook niet...
Goed.
Het ging aan alle kanten mis. Misschien moet hij toch even denken, hij heeft het verdiend, die vraag. Nee.
Goed zo. Nou.
We gaan beginnen.
Dit is de Nieuwsdag met Telita Musse en Martijn de Rijk. Met onze kijk op het nieuws van vandaag. En dan hebben we ook een datum, hè? We hebben een datum, 28 april is het.
Ja, 28 april, ja.
Hey, jij hebt ook een beetje wat nagedacht over wat voor fantastisch nieuws er vandaag in is gekomen.
Nou, prijsstijgingen. Laten we maar eerst met het bittere beginnen.
Ja.
Natuurlijk door deze voortslepende oorlog in Oekraïne... Zag je al trouwens dat alle graanproducten en verschillende groenten en fruit... en door de stijgende energieprijzen, dat zag je al in de supermarkten terug.
Mm-hmm.
Maar nu begint het ook in andere producten zoals Omo, Knorr en Magnum. En dat zijn natuurlijk allemaal merken die je kan herkennen van Unilever.
Ja, ik wou net zeggen, dat is allemaal Unilever.
Ja, Unilever neemt gewoon alvast schot voor de boeg. Die zegt vanwege de hogere grondstofprijzen moeten wij dat gaan doorberekenen naar de klant. Dus we gaan gemiddeld met 8,3%... de prijzen verhogen.
Fijn, ja.
En dat is flink. Want...
Als groot verbruiker van cookie dough van Ben & Jerry's... zeg ik, Poetin, dit is niet goed. En trouwens, er zijn nog wel meer redenen waarom Poetin niet zo goed is. Daar is ook een bericht over.
Ja.
We weten natuurlijk allemaal dat er... we hebben het uitgebreid in de media meegekregen... dat er sprake is geweest van... standrechtelijke executies van burgers en allerlei vreselijke toestanden. Nou, zojuist is bekendgemaakt dat het kabinet morgen in de ministerraad gaat beslissen... dat er marechaussées richting Oekraïne gestuurd gaan worden... om daar voor het ICC, het International Criminal Court... in Den Haag ook bewijsmateriaal te gaan verzamelen.
Kijk.
En laten we hopen dat dan uiteindelijk misschien over een jaar... of wie zal het zeggen, maar dat het ooit...
Het
zal niet voor het eerst zijn dat het uiteindelijk een kwestie van geduld bleek te zijn.
Nee, dat wordt nog vrij lastig, want hij moet natuurlijk dan ook worden uitgeleverd door Rusland. En dat gaan ze nooit doen, dus er kan een arrestatiebevel komen. Maar dan nog heb je hem niet. Maar het is natuurlijk wel heel goed om zo snel mogelijk het bewijsmateriaal te verzamelen. En het gaat natuurlijk ook om de mensen daaromheen natuurlijk. En Poetin zelf, maar natuurlijk ook alle andere mensen daaromheen die onderdeel hiervan uitmaken.
Ja.
Hier bevel toegeven, ja.
Ja, we gaan het meemaken of niet. Maar hij is in ieder geval op leeftijd. Dus ook dat telt natuurlijk in dit dossier. Moeten we het nog over op leeftijd gesproken? Moeten we het nog over die andere oude man hebben?
Ja, die op dit moment ook behoorlijk onder vuur ligt. Er is nog net geen arrestatiebevel uitgegaan.
Leuke woordspeling, onder vuur. Ja.
Precies, maar hij heeft het wel zwaar. Dat is, nou, hij heeft het helemaal niet zwaar. Het gaat natuurlijk over Johan Derksen, die al eergisteren in een uitzending uitspraken deed over een kaars die tussen iemand ter benen zou hebben geplaatst in zijn jongere jaren. Ja. En er is gewoon heel veel over hem heen gekomen, omdat mensen zeggen, nou, in deze tijd van alle schandalen over grensoverschrijdend gedrag kan je dit niet met z'n allen gaan zitten weglachen. Vond het wel mooi dat Roxanne van Ypres had hier ook een column over geschreven en die zei van, het gaat eigenlijk nog meer, los van de anekdote zelf die mogelijk is, over dat bystander effect. Dit is eigenlijk, zag je nu live op televisie gebeuren, wat in organisaties gebeurt en in de locker rooms inderdaad. Precies. Van, iemand vertelt dit en er wordt om gelachen eigenlijk door iedereen daar ter plekke in die uitzending, ook het publiek, omdat we toch nog vinden of zo, blijkbaar, dat we daar, dat het een beetje een stoer of een sterk verhaal is waar je dan om lacht. Blijkbaar vinden we het toch heel ongemakkelijk om dat moment.
Het is gewoon eng om Johan Derksen tegen te spreken.
Ja, dat en
is,
om dat dan dat doorbreken en te zeggen, weet je, dit is niet grappig. Dat gebeurt dan toch niet, dat correctiemechanisme. En dat liet het denk ik vooral nog zien, van we hebben nog een long way to go.
We hebben hier een hele trits nieuwsfeiten hierom. Het OM gaat onderzoek doen.
Ja.
Stella Fietsen, die hebben het sponsorcontract aan de wil gehangen. En Talpa die bericht dat Johan Derksen vanavond zijn excuses gaat aanbieden.
Maar dat ze hem niet laten gaan, dat lag ik volgens mij ook in het bericht van Talpa. Dat ze zeggen van, nou, het programma nu stoppen. Dat het programma heeft al heel vaak allerlei dingen. Zero tolerance, dat wordt vaak aangeraden als dat moet je wel, dat principe moet je wel laten zien als organisatie. Van, dit is nou niet de eerste keer dat het gebeurt. Er moet nu wel iets gebeuren of zo. Alleen vanavond, sorry, ik was wel zo'n beetje lomp van me.
Ja.
Nee. Daar gaat hij denk ik niet meer wegkomen.
Nee, dat denk ik ook. Talita, wij zijn niet de doelgroep. Dus, want wij kijken allebei niet naar het programma. Maar ik ga hier toch nog eventjes
aan
Johan Derksen. Ik ga hier een voorspelling over doen.
Kijk, ja.
Ik denk dat het vanavond echt een ontzettend lauw excuus gaat worden van het soort sorry voor de ophef.
Ja, de toon was verkeerd. Ja. Dat soort woorden.
Ja, nou
de toon.
Er staat hier ook al. Derksen gaat zijn excuses maken voor het kaarsenverhaal. En dan denk ik,
Oké,
mijn voorspelling. Is,
er gebeurt helemaal niets. Storm in een glas water.
Nee, het wordt een heel slap excuus. Wordt het niet een echt excuus? Nee.
Nee. Nou, staat.
Ik ga eerst eventjes noemen hoe dat heet. Een strategic lawsuit against public participation, oftewel een slap.
Wow, nee, mond vol.
Ja,
dat is niet de slap van Will Smith waar je het over hebt.
Nee, dat is precies waar ik aan moest denken. Het is gewoon zo'n klap.
Dat dacht ik al.
Ja,
precies.
Ja. En ergens is het ook wel in ieder geval zo bedoeld, een slap. Namelijk, wij gaan jou even intimideren, beste journalist. Want wij willen niet dat jij schrijft wat je wil schrijven.
Ja.
En daar gaat de Europese Unie aan dat fenomeen, daar willen ze wat aan gaan doen. Dat is de Eurocommissaris voor Waarden en Transparantie die daar mee bezig is. Vera Jourova, Tsjechische Eurocommissaris. En die heeft een wetsvoorstel bedacht. En dat gaat over hoe bescherm je journalisten of activisten of NGO's of iedereen die met dit soort intimidatiepartijen.
Treiterrechtszaken.
Ja. Die te maken heeft om die een beetje te helpen. En natuurlijk hebben wij hier iemand zitten. Gabi de Groot, collega van het Financiële Dagblad. En die heeft ook wel eens een keertje zo'n zaakje aan zijn broek gehad. Hè?
Ja, zo gaat dat. Je komt het wel eens tegen. En wij spitten natuurlijk in bepaalde zaken waarvan mensen dan toch denken van, dat is niet de bedoeling.
Nee.
En dan komt het voor dat er partijen zijn die dan zeggen van, aanvankelijk dreigen, hè, met juridische claims of juridische procedures. En uiteindelijk kun je dan voor de rechter worden gedaagd.
En dat is jou overkomen?
Dat is mij wel overkomen, ja.
Ja, dat was bij de Luanda Papers?
Dat was bij de Luanda Leaks, ja, begin 2020. En wij hadden die artikelen geschreven en met ons internationale consortium, ICRJ, over de artikelen over Isabel dos Santos, toen de rijkste vrouw van Afrika. Presidentsdochter uit Angola, maar die had haar fortuin toch op slinkse wijze vergaard.
Uh-huh.
En daar hadden wij toch een aantal documenten over. En wat bleek, in Amsterdam waren er een aantal trustkantoren die haar als klant hadden gehad. Of haar BV's van haar en haar man. Nou, daar hebben we over geschreven. Want ja, je zoekt altijd naar een Nederlandse link. En nou ja, die was er wel heel duidelijk. Maar ja, een van die trustkantoren die, ja, die vond dat dat allemaal niet klopte. Wat ik had opgeschreven. Ze zeiden van, ja, ik beschikte over documenten. En dan zeiden ze van, ja, maar wat erin staat, dat is niet helemaal zo is het niet gegaan. Het waren dan gespreksverslagen die nou ja, een Portugese advocaat van haar... die had dus gemaakt en ze zeiden, ja, maar dat klopt helemaal niet... wat die man had opgeschreven. Nou, dat waren de argumenten. Ze zeiden, dus het artikel klopt niet. Dus ja, dat wordt rectificeren dan. Nou, dat hebben we niet gedaan. Ja, en dan sta je uiteindelijk 2 weken later sta je voor de rechter.
Was dat schrikken dat je dan voor het eerst hoort inderdaad van... nou, ze gaan een rechtszaak aanspannen.
Ik had al wel... Dat was een heel bijzonder traject. Omdat ja, ik probeerde steeds contact te krijgen met dat trustkantoor... in de wederhoorfase. Maar zij schoven er steeds al een advocaat tussen. Dus ik sprak niet met het trustkantoor, maar met hun advocaat. Nou, dat bleek ook uiteindelijk de advocaten zijn die het kort geding voerden tegen ons. En ja, dat was wel heel interessant, want de rechter die heeft ons uiteindelijk vrijgepleit.
Oké, gelukkig dat helemaal, we dat even weten. Ja, nee. Wel gewonnen.
Nee, ja, zeker glansrijk zelfs.
Oké, goed zo.
En,
ja.
Die advocaat, omdat die steeds het woord voerde namens het trustkantoor... het was een van de overwegingen van de rechter. Die zei van, ja, jullie hoeven helemaal niet zoveel te zeuren. Want het wederhoor is juist meer dan uitstekend gegaan. Alleen zijn jullie daar zelf niet op ingegaan. Jullie hebben gewoon jullie advocaat gestuurd. Ja, dat moet je niet doen. Je moet wel in gesprek gaan met de journalist... en kijken wat nou de documenten zijn en wat de argumenten zijn.
Echt inhoudelijk dan andersom laten zien waarom het dan onzin zou zijn.
Ja, precies.
Ja, okay.
Nee, maar het was zo'n glansrijke
overwinning. Laat je dan op dat moment, voel je zeg maar op dat moment geïntimideerd? En hoe werkt dat dan ook bij de redactie? Wat maakt dat je besluit van dit gevecht gaan we wel... of niet aan, zeker als het een machtige partij is.
Nou ja, dat besluit je eigenlijk al voor publicatie. Okay. Maar met deze internationale projecten weet je de publicatie al, datum al, hè, wanneer je internationaal gaat
En dan bel je meteen even met je eigen advocaat? Of,
Ja, en dan ja, die kijkt dan mee. Dat is nu een standaard procedure geworden. Mm-hmm. Door al deze dingen, want dit komt eigenlijk heel vaak voor. In hetzelfde jaar... hadden we de Vincent Files. En daar bleek dat Roman Abramovic, een welbekende oligarch... Ja. Kijk, nu in deze tijd
komt zijn naam weer voorbij.
Komt de naam vaker voorbij. Die bleek bij ING te hebben gebankierd. Had heel veel bankrekeningen bij ING. Nou, weer een Nederlandse link, dus daar schrijven wij over. Nou, en dan al in het voortraject, in het wederhoor... krijg je meteen een Londense advocatenkantoor op je dak... die met ellenlange brieven de juridische strijd aangaat... en geen antwoord geeft op je vragen.
Dus het antwoord is eigenlijk meteen een juridische stap.
Is meteen hard er tegenin. Nou ja, en dat is volgens mij waar deze... van de Europese Commissie deze plannen ook echt over gaan. Het grensoverschrijdende juridische strijd. Alleen maar om of een artikel proberen tegen te houden. Nou, of in ieder geval proberen te beïnvloeden.
Blijf je daar dan rustig onder? Ik bedoel, ik heb dit overigens zelf ook een keertje van dichtbij meegemaakt. Mijn vrouw, die jij goed kent, ja, en ook bij het Financiële Dagblad werkt... Ja. En een boek geschreven had met een aantal collega's. Ja, laat ik het zo zeggen. Een persoon uit dat boek heeft hun aangeklaagd. En het feestje waarop mijn vrouw en ik op dat moment waren... op het moment dat we dat hoorden, dat was wel... de lol was er wel een beetje vanaf, hoor. En het heeft lang geduurd. En je draagt dat lang met je mee als je zoiets aan je broek hebt hangen.
Nee, zeker. Dat is zo. Hè. Als je zoiets hoort dat je daadwerkelijk ook naar de rechter moet... ja, dat is wel even schrikken. Maar goed, we hebben een goede advocaat. Maar je bent wel daar weken mee bezig. Eerst 2 weken voor dat kort geding ben je echt fulltime bezig... om je producties te maken. Dus je bent eigenlijk van je werk afgehaald. En dan is het nog 2 weken wachten tot de uitspraak. Dus met eigenlijk een maand zit je in spanning.
Doen alleen grote, machtige trust firms dit van de Zuidas... of doet de overheid dit ook?
collega-journalisten in Oost-Europa of in
Malta,
landen rond de Middellandse Zee, absoluut.
Ja. Ja.
Ja, die hebben die hebben toch een stuk zwaarder. Daar is het eigenlijk een continu gevecht.
Ik heb dat nog eventjes opgezocht.
Ja.
Dat was Daphne Caruana Galizia op Malta.
Ja.
Die had 40 rechtszaken tegen zich lopen.
Ja.
Maar voordat het afgerond was, is ze omgelegd.
Ja,
dus dat geeft een beetje aan wat de bedoeling is. En overigens, dat was natuurlijk wel ook voor een flink deel in strijd met haar eigen overheid.
Ja,
omdat
zij
corruptie aan de kaak stelde.
Ja, ja. Nee, zeker. Ja. En, maar daar, dat is natuurlijk een heel goed voorbeeld. Omdat je daarin ziet dat men probeerde linksom of rechtsom, hè, het nieuws wat zij dan probeerde op te duiden, het gewoon keihard te frustreren. En ja, dat zien anderen ook. En die denken van, hey, ik heb veel geld, dus mij maakt het niet uit, die advocaatkosten.
Ja.
Laat ik maar tegen wat grotere of kleinere partijen maar eens beginnen. Ik heb er net ook nog even naar gekeken. Mm-hmm. En ik kwam weer een bijzonder nieuwsfeit tegen. Vorige maand, in februari, is een Spaanse energiebedrijf, Iberdrola, is een rechtszaak begonnen tegen El Confidencial. Toevallig partners van ons binnen het internationale consortium. En die hebben een schadeclaim neergelegd van bijna 18 miljard euro.
18 miljard.
18 miljard euro, omdat zij de afgelopen 2 jaar 225 artikelen hadden gewijd aan een bepaalde spionagezaak. En daar vinden ze van dat het allemaal onterecht was.
Mm-hmm.
En dan hebben ze even een schadeclaim neergelegd van 18 miljoen.
Okay.
Daarmee al proberen
miljoen
te
miljoen of miljard?
Nee, miljoen.
Miljoen, ja. Okay. Ja, want hij is wel miljard. Ja, ja. Ja.
Die kunnen dat helemaal niet aan. Stel dat ze ooit
dat is de jaaromzet of zo. Ja,
ja, precies.
Ja. Laten we eventjes naar de maatregelen kijken. Want Europa stelt bijvoorbeeld voor dat je op het moment dat overduidelijk is dat deze zaak alleen bedoeld is ter intimidatie, dat die zaak al door de rechter geseponeerd kan worden. Dus de rechtbank kan dat meteen doen. En de bewijslast daarvoor, die komt dus niet meer te liggen bij de journalist, die moet aantonen dat het geval is. Maar degene die aanklaagt moet dat aantonen. Ik denk dat je dan als journalist een stuk sterker staat.
Ja. Deels, moet ik daarbij zeggen. Want dit gaat natuurlijk wel. Dit heeft alleen maar betrekking op grensoverschrijdend zaken.
Ja.
Dus zoals voorbeeld wat ik gaf van Abramovic, die dan ons als Nederlandse.
En dan
media,
even voor de duidelijkheid, grensoverschrijdend als een tussenlanden.
Tussenlanden. En in dat geval was het Verenigd Koninkrijk nog EU-lid. Nu is dat niet meer zo. Maar goed, dat is wel zo. Maar de Europese Commissie heeft ook opgeroepen aan de nationale lidstaten om eigenlijk dit door te voeren gewoon binnen de landen zelf. En ja, als dit soort juridische strijd, wat dan riekt naar frustreren, om daar ook op deze manier te kunnen ingrijpen. Dus dat als Nederlandse partijen, wij schrijven bijvoorbeeld over een Nederlandse zakenman.
Ja.
Het voorbeeld dat jij ook net gaf. Dat de rechter daarvan kan zeggen, ook in Nederland. Nou, we schuiven het terzijde.
Ja. Ja. Wat zijn de kenmerken van dat, zeg maar, treiter procederen? Hoe ziet dat er gewoon heel concreet uit? Wat zijn dan dingetjes die ze verzinnen of bedenken waarmee ze het recht overduidelijk misbruiken?
Dreigbrieven sturen, schadeclaims. Proberen te veroordelen, rectificatie, dat soort zaken allemaal. Ja. Maar je zit bijvoorbeeld ook bij de Raad voor Journalistiek.
Ja.
Wat een heel andere procedure is. Er is eigenlijk meer een klachtenprocedure voor.
Journalistiek niet slecht werk, broddelwerk. Ja.
Daar weet ik wel zaken van die collega's van mij in het verleden hebben gevoerd, waar echte dure Zuidas-advocaten bij kwamen. Waarvan je denkt van, ga dan maar naar de rechtbank. Maar nee, dat doen ze niet. Dan gebruiken of misbruiken ze de Raad voor Journalistiek.
In het voorstel van Europa moet het dan zo gaan werken dat de aanklager moet aantonen dat hij goede bedoelingen heeft en dat jij slechte bedoelingen hebt. Dus dat is wel een heel
daarmee
ander
zit je al,
In Nederland kan je dit ook doen, heb ik me laten vertellen. Want ik ben nog even een beetje wezen bellen. Dan kun je ook iemand beschuldigen van misbruik van recht. Hè? Als je denkt als journalist dat die andere het alleen maar doet om jou te intimideren. Alleen dat wordt vrijwel nooit toegekend. En zij kende, die advocaat die ik sprak, die herkende geen gevallen. Werber Brouwer was dat. Die kende geen voorbeelden waarin dat ook gebeurd is. En dat geeft meteen ook dan het volgende punt. Kijk, je maakt enorme kosten. Jij vertelde dat je 2 weken non-stop bezig geweest bent. Ja. Dan heb je nog advocatenkosten.
Heel advocatenteam, ja.
Precies. Nou, in Nederland krijg je, als je bij wijze van spreken wint en je hebt 15.000 advocaten-euro kosten gemaakt, dan krijg je daar misschien, zo vertelde hij, zei me, misschien 1.000 van terug. Dus,
ja, nee, dat klopt.
En dat moet ook allemaal gaan veranderen in omgekeerd dat die ander ook echt veroordeeld kan worden tot de advocatenkosten volledig. En dat er ook sprake moet kunnen zijn van een schadevergoeding.
Ja. Ja, kijk, het ergste van dit alles is dat je natuurlijk als journalist, stel je hebt dit een aantal keren meegemaakt, hè, of als medium, dat je dus bij een volgend geval, volgende zaak,
ga je misschien
wel onderbewust nadenken van, moet ik dit wel zo hard
dat
brengen?
Risico. Ja, precies.
Want er zit toch wel weer een risico in dat ik en aangeklaagd. Ja, en dan is dat misschien wel het ultieme doel. Ja, dat moeten we natuurlijk niet
dan
hebben.
Ga je jezelf eigenlijk censureren uit angst voor de gevolgen van voor je persoonlijke gevolgen eigenlijk. Ja.
En dat is wat men dan wellicht hoopt.
Dat brengt ook onze rechtsstaat in gevaar. Omdat het natuurlijk ook wel zegt dat mensen die meer macht hebben en meer geld. Ja, die disbalans is natuurlijk altijd al in onze samenleving. Van, we zijn allemaal gelijk voor de wet. Maar als je inderdaad meer geld hebt, kan je wel net even wat meer bezwaren inbrengen dan iemand anders. En dat is natuurlijk wel een probleem. En die disbalans zit hier natuurlijk ook zeker. Stel je bent een freelance journalist.
Bijvoorbeeld wat wij doen met het consortium over die papers schrijven. Dat kan eigenlijk niet als je freelancer bent. Dat is eigenlijk onmogelijk. Omdat je kunt daarna misschien dat de NVA, de vakbond, nog kan helpen in dat geval. Maar goed,
wordt niet beschermd door de redactie, zeg maar.
Nee. Dus je moet het altijd doen. Het liefst in vaste dienst. Dat zien ze. Dat weet ik zeker. Als men kijkt van, dat is. Want dat is dan de makkelijkste weg.
Gaan we dat freelancertje eventjes aanpakken.
Precies. Ja. En hopelijk dat dit wel wat gaat helpen.
Mooi zo. Nou, Kabi de Groot van het Financiële Dagblad. En de bedoeling is dat het in andere Europese landen, zeg maar nationaal gezien, ook wordt overgenomen. Ze krijgen 1,5 jaar de tijd om erover na te denken van de Europese Commissie. En laten we dan maar eens kijken over 1,5 jaar of dat bij ons ook echt in een wet eindigt.
Precies.
Ja, en in de tussentijd maar hopen dat het
dat het goed gaat met ons.
Dat dit dan weer de andere kant op afschrikt.
Ja. Oké, precies.
Dat niemand problemen krijgt met dit interview.
Met dit interview krijg je geen problemen. Nee. Dank je.
Pas niet.
Nee. Dank je wel.
En dan moeten wij nog even bijkomen van dit gesprek.
Ja, ik moest nu gelijk even denken aan Dennis Schouten en Jan Roos tegenover John de Mol. over hun podcast. Ik dacht nog even, ik hoop dat niet dat die dan per se beter beschermd gaan worden. In hun journalistieke werk, zeg maar.
Ja, maar dan zie je wel die aanhalingstekens in de lucht.
Die zijn toch gestopt met hun uitzending vanwege de dreigement van John de Mol om verder te gaan posteren. Dus, ja.
En wij zijn natuurlijk overal te vinden.
Precies, we zijn te vinden op social media via Twitter, de Nieuwsdag. Daar hebben we onze eigen kanaal en @BNR. En ook op Instagram, want dan kan je ook nog meedoen met de voorspelling. Ook @BNR, dus volg ons daar. En vergeet natuurlijk ook niet te abonneren.
Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Vanaf 1 juli moeten alle reizen van medewerkers gerapporteerd worden. Gelukkig maakt Shuttle die CO2-rapportage eenvoudig. Shuttle geeft medewerkers toegang tot alle vormen van vervoer en maakt automatisch een rapportage. Shuttle maakt mobiliteit voor iedereen leuker. Ga naar shuttel.nl.